Welkom bij een nieuwe aflevering van BeLive Talk. We zijn ondertussen aan de 6e aflevering en vandaag hebben we het over een thema dat een beetje aansluit bij de periode van het jaar. We zitten in het voorjaar, nogal wat mensen hebben een tournee mineur al achter de rug. Het is in de christelijke traditie de periode van het vasten en daarover gaan we het onder andere ook even hebben. En we doen dat met iemand die daar aardig wat kan over vertellen. Uit de vorige afleveringen weet je waarschijnlijk dat Dirk van Overstraten heel wat petjes kan opzetten, heel wat expertise heeft. Vandaag spreken we hem aan met het petje van intermittent coach. Of beter gezegd, en ik kijk even naar hem, Dirk, jij bent een coach intermittent living en intermittent fasting heeft daar ook iets mee te maken.
Intermittent fasting is maar een deel van het intermittent living. En zoals jullie normaal gezien allemaal weten, je kan het ene niet loskoppelen van het andere. Het gaat allemaal samen. En een detail gaat nooit werken.
En wel, nu, vandaag gaan we het een beetje over dat detailtje hebben. Vasten. Maar we willen het niet alleen over vasten hebben. Iets wat daar wat bij aansluit is detox. Dat lijkt op elkaar. Zij het dat daar verschillen in zijn. Ik denk, vasten bestaat al eeuwenlang. In alle religies zit dat. En ik heb zo de indruk dat die detox eerder iets vrij recent is. Mag ik het plat zeggen? Is dat een rage, dat detoxen?
In Duits zouden ze zeggen ja en nee. Mensen hebben altijd gevast. In feite was de bedoeling van een vaste kuur na de winter. Botten van de blaren, zeiden de mensen. Dan kreeg je die lentemoeheid, want we hadden heel de winter binnen gezeten. We hadden nieuwjaar, kerstmis, zwaar getafeld. Dus we hadden heel wat toxines opgeslaan, ook omdat we minder bewogen hadden. Dat intermittent living, het geheel weer. En we bewogen minder, we hebben veel te veel gegeten met de feestdagen, wat meer gedronken. We zijn altijd binnen blijven zitten. En ja, dan ga je wel wat toxines opslaan. En in de huidige maatschappij heel veel toxines. En het lichaam, ja, met Pasen deed vroeger iedereen de grote kuis. Ja. En nu doen we, dat is je lichaam, doet dat ook. In het voorjaar.
Grote kuis en dan heel specifiek van je lever.
Van de lever, de grote kuis van de lever, maar je moet zeggen heel je lichaam. De lever gaat biotransformeren. Hè, want we zeggen altijd detox, nu ben ik een beetje aan het muggenziften. Maar de lever gaat biotransformeren, stoffen omzetten en wat is bruikbaar voor het lichaam en wat moet ik kwijtraken. Maar als de uitscheidingsorganen, hè, darm, nieren, longen niet meedoen, dan mag de lever op zijn hoofd gaan staan, dan gebeurt er niks. Nu, de mensen gaan dus nu meer en meer, omdat ze inzien, we moeten toch iets aan onze gezondheid doen, gaan ze gelukkig meer detoxen. Maar heel veel mensen spelen spijtig voetbal met de spelregels van een basket. En dan krijg je zo'n beetje die nevenverschijnselen, maar daar komen we straks op terug.
Nu, wat is dan eigenlijk het verschil tussen vasten en detoxen?
Vasten, heel de evolutie, hebben wij periodes gehad van overvloed en van schaarste. En tijdens de schaarste gingen we wat we te veel gegeten hadden in overvloed gaan opgebruiken. Dat was om te overleven. In de religies wisten we vroeger ook, we moeten op tijd is dat lichaam beetje ondersteunen, dat is de vaste kuur. Natuurlijk krijg je daar allemaal verschillende stromingen in. Ik ben 40 jaar bezig, zoals jullie weten, en ik heb het ook allemaal uitgeprobeerd. En in wezen echt vaste, buiten een keer af en toe een dag, in het intermittent living, geen probleem. Maar ik ga nu 5 dagen vasten. En ik ga 5 dagen misschien maar 100, 200 calorieën eten. En ik wil ontgiften. Wat heeft mijn lever nodig om dat te kunnen doen? Vitamine, mineralen en aminozuren. Als ik ze niet gegeten heb, hoe moeten we het doen?
Dus eigenlijk zeg je dat detoxen is eigenlijk vasten met de surplus dat je extra producten inneemt, extra...
In de eerste plaats voeding. In de eerste plaats voeding. Je kan dus perfect koken naar de lever, naar de hersenen, naar de pancreas. Dus naar de lever, naar de detox, kan je echt met kruiden, met plantjes gaan koken. Denk nu het voorjaar, de jonge blaadjes van de paardenbloem zijn zeer goed voor de lever.
Ziet? Tussen de regels door hoor ik jou zeggen dat detoxen heeft toch wel een aantal surplussen ten opzichte van het puur vaste. In de zin dat je... Ja, je geeft je lichaam nog iets.
In wezen moet ik zeggen, als we nu zouden eten zoals het zoogdier mens zou moeten eten. Mensen eten van alles, maar de vraag is dat mensen eten? Ik ga geen merken en geen dingen noemen, maar iedereen weet wel dat zo die fastfood en zo, dat dat geen mensen eten is. Dus als je zou eten wat dat je moet eten, als zoogdier mens, dan zou je alle dagen ontgiften. Dan hoef je zelf niet echt strikt genomen die detoxkuur te doen, als we niet in zo'n vervuilende maatschappij leefden. Dus nu, op dit ogenblik, is het wel best dat we toch 1 of 2 keer per jaar ons lichaam een beetje een ondersteuning geven om ja, van alle rotzooi af te geraken.
Daar gaan we het straks over hebben, over welke producten jij dan aanraadt en naar wat je kijkt. Ik ken 2 mensen die dat deden, detoxen, en laat mij plat zeggen, zij zeiden, ik ben daar soms mottig van. En mottig, ja, iedereen weet wat onder mottig verstaan. Ja,
dus mottig, hoofdpijn, spierpijn, dat zijn allemaal zaken die bij een, in feite, sorry, voor die 2 personen, met een verkeerde detox gebeurt. Nu, als jij op de juiste manier detox, mag je daar geen last van hebben. En dat is wat ik bedoelde. Als je mottig bent, koppijn hebt, noem maar op, dan wil het zeggen dat je uitscheidingsorganen de rotzooi niet tijdig kunnen buiten gooien. Of elimineren, moet ik beter zeggen. En dan krijg je die verschijnselen. Zijn nu uitscheidingsorganen, doen die hun werk, heb je daar geen enkel last van.
Ja. Is het iets wat je op je eentje kunt doen? Of raad jij aan om je daar wat te laten en begeleiden?
Als dat de eerste keer is dat je dat doet, zou ik toch wat raad vragen. Maar natuurlijk ook wel bij mensen die ervaring hebben. Want ook daar weer, net zoals in alle beroepen, alle zaken, velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Ik zie soms detoxprogramma's dat ik denk, ja, willen die een mens ziek maken of willen ze hem gezond maken? Dus er zijn wel een paar spelregels die je moet volgen. Hè?
Ja, ja. Goed, we gaan het straks hebben over die producten die je daarbij, laat het zeggen, de spelregels die we een beetje moeten volgen. Wat zijn de zaken die je wel moet opnemen in je lichaam? Ik keer even terug naar vasten. Ik hoor u zeggen van, op zich heeft dat zeker zijn waarde. Dat wordt nu ook in groep aangeboden, begeleiding. Ik ken zelfs een reisbureau die vastenkuren in het buitenland aanraadt. Is dat nodig? Kun je dat niet beter gewoon zelf thuis doen? Ja. En hoe kijk jij naar vasten, naar het pure vasten?
Zoals ik daar straks al zei, zo'n keer een dag tussendoor. Hè. In de intermittent living hebben we het intermittent fasten. En dat je daar maar binnen bepaalde uren gaat eten. En de rest in feite vast. En dat gaan we soms ook eens combineren, niet alle dagen, met dry fasting. Dan gaan we ook alleen maar in die periode dat we eten, drinken. En daarbuiten ook niet. Hè? Maar dat moet je niet alle dagen doen. Maar je staat te kijken hoe de bloedwaardes veranderen. Ik ga alleen maar zo'n dingen zeggen als we dat echt gecontroleerd hebben met bloedwaarden, met onderzoeken, analyses en zo verder. Want anders gaan we nog meer cowboy- en indianenverhalen de wereld insturen. Dus het is altijd onderbouwd, omdat het te belangrijk is. En dus dat vasten, oké, dat kan. Maar doe het onder begeleiding. Maar zelf zou ik nooit zeggen, nu ga ik 3 of 4 of 5 dagen gaan vasten. Echt in de zin van vasten. Maar in het intermittent fasting gaan we zeggen, oké, nu gaan we eens gewoon 3, 4 dagen van de week de calorieën eten die we altijd gemiddeld eten. En we gaan er eens 1 of 2 dagen tussen steken waar we maar 500 calorieën bijvoorbeeld eten. Als we dan echt in detail gaan, vrouwen 500, mannen 600, en ik wil niet discrimineren, maar dat is nu helemaal hoe dat metabolisme in elkaar zit. En dan heb je toch nog altijd die 500-600 calorieën dat je eet, zonder echt te gaan tellen. Heb je dan, als je dan gezonde voedingsmiddelen eet, krijg je nog toch de stoffen binnen die je lichaam nodig heeft.
Ja, in het gesprekje dat we vooraf hadden, zei je, doe dat niet boem patat in 1 keer, maar bouw dat een beetje af en bouw dat op het einde terug een beetje op.
Dat is bijvoorbeeld ook, mensen gaan diëten. Want als ik ga diëten, is ook een vorm van vasten. Nu, ik ken maar 1 dieet dat werkt. En dat is dieet. Dus het zoogdier mens moet eten wat het moet eten. En dan krijg jij jouw perfecte gewicht. Met vasten dan zeggen uw hersenen, we hebben daar juist gezegd, we hebben geleefd in periodes van overvloed, periodes van schaarste. 12% van uw genen zijn nog spaargenen. Dus ik ga nu van 2000 calorieën naar 1000 calorieën. Dan zeggen mijn hersenen, oh, het is hier crisis, ik moet mij aanpassen. Spijtig genoeg voor de mensen die willen vermageren. Als je in goede gezondheid bent en je kan je goed aanpassen, valt je na een week geen gram meer af. Hè? Zij die nog lang vermageren, moet u vragen stellen, want dat wil zeggen dat dat lichaam zich niet meer kan aanpassen. Vroeger waren we dan dood, hè? Want het gaat niks. En dus uw lichaam past zich aan om met die 1200 calorieën toe te komen in plaats van 2000. Dat kun je niet volhouden. Na een tijd zeg je, ik ga 1500 calorieën eten in plaats van die 2000. Dan zeggen uw hersenen, ah, er is een beetje meer weelde, maar ik ga dat toch sparen, want zie dat hier nog zo'n crisis komt.
En dan wordt dat dan, is dat vet?
Dat wordt gewoon echt terug reserve opgenomen. Maar mijn lichaam denkt, deze crisis was erg, maar zie dat er nog een ergere komt. Hup, en
nog een beetje vet.
Zien, het jojo-effect.
Klaart inderdaad dat jojo-effect.
En ondertussen ga je dus in de hypothalamus, in de hersenen, een hele hoop zaken van de rails brengen, maar dat is nu vandaag niet het onderwerp. Maar het speelt mee daarom. Alsjeblieft, ga nooit diëten.
Hoe vermijd je dan dat jojo-effect?
Te eten wat je als zoogdiermens moet eten. Intermittent living, maar ook eens warm hebben, niet keer kou hebben. Want als ik altijd op dezelfde temperatuur zit, verlies ik mijn bruin vet. We hebben wit vet en bruin vet. En het bruine vet...
Bruin vet en wit vet? Ja. Nee, dat moet je uitleggen.
Dus het beste is te vertellen aan de hand van baby's of kinderen. Je gaat met de kleine mannen van een jaar of 7, 8, je gaat naar zee. Die zitten in dat water, jij staat daar aan de waterkant te bibberen en te rillen. Die kinderen komen uit dat water en die staan ook te bibberen, ze hebben blauwe lippen. En dan zeg je, kom eruit, want en je hebt kou. En dan zeggen die kinderen, nee, ik heb geen kou. En die hebben geen kou, want als ze kou hebben, zullen ze er wel uitkomen. Nee? Dus die hebben nog bruin vet. En dat is in feite een systeem dat wij opgebouwd hebben voor mijn lichaamstemperatuur te behouden. En wij noemen dat, dus als het goed werkt, ga ik nu buiten. Je ziet mij ook altijd zo lopen.
Dirk zit hier met een polootje, korte mouwen. We zijn maart, het was buiten daarnet 2 graden. Maar is het... dus je hebt bruin vet.
Ik heb bruin vet. Ik kom buiten en dan zeg ik, oh, het is fris. Ja. En dan is daar zo'n intern verwarmingsketeltje dat aan schiet. En ze noemen dat non-shivering. Dus zonder te rillen ga je dus temperatuur maken. En je kan direct wit vet verbranden die dan gebruikt wordt om warm te hebben. Ja. Maar als ik altijd in dezelfde temperatuur zit, zoals de meeste mensen, dan, ja, if you don't use it, you lose it. Ja. Denk aan de spier bij een botbreuk, maar voor dat vet ook. Dus, en daardoor kunnen mensen altijd maar minder en minder tegen die temperatuurschommeling. Hoe moeten ze dan hun wit vet verbranden?
En we komen tot dat wit en bruin vet, omdat je zegt in intermittent living, intermittent fasting, moet je periodes van aan en dan periodes van af, moet je eigenlijk afwisselen.
Oh ja, dus we raden aan, niet alle dagen die ijskoude douchen of zoiets, of dat bad met ijsblokjes dat nu ook in is. Ik heb dat ook gedaan in de opleiding. Ik heb dat nadien niet meer gedaan. Hè. Ik heb een koude douche 2 keer op de week, is goed. In aanvang, als je niet kan thermoreguleren, moet je wel even doorbijten tot je bibbert. Hè, dat je echt zegt van nu is het genoeg. En zoals we moeten afwisselen, dus hè, je gaat in dat koude douche of koud water. Hè, je bibbert een beetje, warmt op door zelf te bewegen. En dan ga je dus dat bruin vet terug gaan activeren. Maar we hebben meer koude receptoren dan warmtereceptoren. Dus alle dagen kou is ook niet goed. We hebben 30 keer meer koude receptoren. Het is zelfs zo, mensen die alle dagen zo koud bad nemen, dat die hun microbioom zelfs achteruit gaat. Maar we hebben minder hittereceptoren. Dus ik kan gerust 3, 4 keer per week een lekkere infrarood sauna nemen. Maar dat koubad maar 2 keren. Maar het is die afwisseling dat mijn lichaam wakker houdt, paraat houdt om op alle situaties te kunnen veranderen.
Ja, en om het terug te trekken naar het vaste, wil je daarmee ook zeggen, het is die afwisseling die belangrijk is.
Je kan zeggen van, ik ga nu zoveel dagen vasten, maar ik zie gewoon uit de praktijk, dat is niet echt aan te raden. zo af en toe eens een vaste dag inbouwen, een minimum aan calorieën nemen, ja, want anders ben je weer aan het diëten, hè. En dan ga je heel je leptinehuishouding verstoren en dan zit je pas echt in dat jojo-effect en dat moet je niet doen.
Ja, dat is duidelijk. Ik keer even terug naar waar we gestart waren, detoxen. En je zegt bij detoxen, ondersteun dat door wat extra voedingsstoffen. En een van die dingen waar je het daarnet al even over had bij het voorgesprek dat we hadden, berkensap.
Berkensap, vroeger deden mensen al, dat is nu echt het seizoen om berkensap af te tappen. En dat was een echte voorjaarsreiniger. In berkensap, één, als je het vers aftapt, is het zo goed als smaakloos. Maar er zitten heel veel mineralen in, veel micronutriënten, die ja, heel veel in ons lichaam nodig zijn. Natuurlijk, de hoeveelheid in dat berkensap is miniem, maar het is allemaal heel goed opneembaar. En in de lessen, of als ik reiniging, detox uitleg, dan zeg ik altijd thuis moet je wassen, voorwas, hoofdwas. Uw berkensap, dat is uw voorwas, die echt heel mooi al alle systemen een beetje gaat ondersteunen. En dan nadien ga ik echt de detox doen. Het berkensap, nu kan je dus zelf aftappen.
Jij doet dat thuis.
Ik doe dat zelf ook. Ja, ik probeer het allemaal uit. Hè. En dat is gewoon, je boort een gaatje van 10 mm of zo. Het mag iets dikker zijn in de bast, niet te diep. 2-3 centimeter. Natuurlijk, als je onderaan bij een heel oude bast zit, dan is die schors al heel dik en je moet je een beetje aanpassen. En dan steek je daar een darmken in, natuurlijk eentje voor voeding. Hè, niet zomaar het een, ik weet niet welke darm. Een zuiver slang. Het is ook belangrijk qua bacteriën en zo, dat je het niet contamineert. En dan ga je zorgen dat je dat opvangt in een fles. Ik ga zorgen dat echt zo weinig mogelijk zuurstof eraan komt, want dan krijg ik oxidatie en dan verandert de smaak toch lichtjes van het berkensap. Als ik dat aftap en ik plaats dat in de koelkast, kan ik dat toch 4-5 dagen houden. Maar als de volle sapstroom bezig is, kan je op een uur 1,5 liter, 2 liter sap aftappen, hè.
Het is dan in de lente waarschijnlijk, nu ongeveer.
Nu, ja. Daarom dat mensen denken, berkensap, een berkenkuur, dat is het voorjaar. Maar dat, wat moet ik dan doen met mijn patiënten die in augustus komen? Dan moet ik zeggen, meneer, mevrouw, jij moet wachten tot in maart, voordat dat we kunnen gaan detoxen of uw lever gaan ondersteunen. Gelukkig bestaat dat nu in flessen. En er is dus zelfs, en BeLife heeft dan een berkensap die van berk...
Wel, ik sta hier inderdaad met zo'n fles bij mij. Om eerlijk te zijn, ik heb dat nog nooit gedronken. We gaan dat eens proeven. Je zei dat dat smaakloos was. Mag ik daar zoveel van drinken als ik wil?
Jij mocht dat.
Oké. Okay, ja.
Nee.
Ik ga eens proeven. Ja, het is vrij smaakloos. Het is water.
Neutraal van smaak. Ja. Dus het is geen straf om dat te moeten drinken.
Nee.
En mensen denken, ik moet daar, ik weet niet hoeveel van drinken. Ja, dat mag natuurlijk, dat is goed voor de verkoop, maar dat is niet de bedoeling. Dus thuis, als ik zelf aftap, dan kan het zijn dat ik daar 2-3 volle glazen van drink, naar elkaar. Maar in een kuur is 7 centiliter of 70 milliliter al voldoende.
Dus het onderste deeltje van een glas.
Ja, dus met zo'n fles van 1,5 liter doet een week.
Ja, ik neem hier die fles. Dit is er een van BeLife. Dus daar staat op, uit Finse bossen. En dat is belangrijk.
Maar ja, daar van oudsher drinken de mensen dat daar al. En dat wordt aanzien als bijna een reguliere behandeling. En daar heb je natuurlijk nog heel veel mooie natuur. En het systeem dat zij hanteren is van boom rechtstreeks in fles. Niet meer via dat het eerst in tanks gedaan wordt en dan moet het gepasteuriseerd worden. Er moeten eventueel bewaarmiddelen bij gedaan worden.
Dus dit komt echt rechtstreeks uit de boom?
Ja. En daarom is het ook, eens het open is, moet het in de koelkast. Want anders gaat het heel snel beginnen te gisten en te doen, wat logisch is.
Maar wacht nu even, we weten nu al, hoe moeten we het maken? Hoe moet je het in de frigo leggen? Je kunt het kopen in de winkel. Wat doet het nu precies met uw lichaam?
Ik zeg altijd, een beetje kort door de bocht, hè, ik geef het toe, dat je gaat in feite, alle vloeistoffen in het lichaam, de lymfebanen en zo, die ga je een beetje gaan uitkijzen. Maar lymfe is ook heel je immuunsysteem. Dus je gaat al zorgen dat daar een heel deel toxines weg zijn. Het is een enorme, het bevat heel veel micronutriënten, dus vitamine, mineralen, andere polyfenolen, andere stofjes. En die hebben wij allemaal zo nodig, want als je naar het gewone voedingspatroon kijkt, we zitten allemaal in tekorten. Niet? Dus het is een hele mooie oplader van micronutriënten, niet tegenstaande het heel laag gedoseerd is. Het gaat ondertussen een goed reinigingssysteem en de voorwas in gang zetten. En wat vooral is, het is zacht. Dus de mensen hebben niet dat mottig zijn, zoals je daar straks
nee,
zei.
Het proeft als water.
Ja, hè? Ja. En dan is het een beetje kijken van hoe lang gaan we dat doen. Ik stel meestal, ik neem dat 14 dagen. Met mensen die echt heel zware leverbelasting hebben, die echt een vervette lever hebben, ga ik misschien zeggen, doet dat 3 weken. En dan gaan we straks uitleggen wat dan de volgende stap is om dieper in naar die lever te gaan, die echt te ondersteunen. Maar die moet ook zijn stofjes krijgen om het te kunnen doen.
Dus ik zal nu gaan we de berkensap afsluiten en dan hebben we, hier staat dan wilde knoflook, brandnetel. Brandnetel als broodbeleg. Is dat gewoon brandnetel?
Dat is een pesto dat gemaakt. Nee, de pesto. Nu, dat ga ik zo niet direct aanraden. Dat is iets dat mijn collega daarin gezet heeft. Ik ga het eerder in soep gebruiken, in een puree gebruiken. Ziet, in een thee, dat is beter. Ziet, maar niet echt om te gaan beleg. Als je een pesto van maakt, wel. Dat we, maar mensen hebben daar schrik van, zeker.
Ja, ik dacht dat al als ik dat zag samen. Dus nu gaan we naar de planten en dan eindigen we met supplementen. Wat zijn de plantenextracten? Welke planten denk je om daar die voorwas aan te vullen?
Typisch naar de lever gaan kijken, heb je de natuur heeft ons echt voorzien van tal van planten voor de lever. Iedereen kent paardenbloem, artisjok, curcuma, brandnetel, lindebaste roussillon. Dus dat zijn allemaal kruiden en ik vergeet er nog een heel deel.
Ja, ik neem nu uw paardenbloem er even uit. Wat doe je met hem? Zijn dat de blaadjes of de gele bloemetjes van de paardenbloem?
Je kan de bloem ook eten, maar nu in het voorjaar de jonge blaadjes, want als je de blaadjes te groot laat worden, worden ze bitterder en dat is niet zo lekker. Dus maar de jonge blaadjes, eventueel kan je er een bloempot even over zetten. Als die begint uit te schieten, dan blijven die blaadjes ook witter. Want het is de groene kleur, de chlorofyl, die de bittere smaak geeft. En dan blijft het dus zachter van smaak. En dat is heel goed voor de lever. Maar je kan ook de wortel gebruiken en die wassen in stukjes hakken en er thee van maken. Ook in het voorjaar zeer goed voor de lever. Maar in het najaar goed voor de pancreas. Dus zo kan je ermee spelen. Nu zijn we over detox bezig, dus die bloemetjes. En zowel de blaren, de jonge blaadjes, zeer lekker in een salade. En je lichaam is er blij mee. En daar zitten ook weer zoveel andere stofjes in, die we nu niet gaan belichten. Maar dan zie je, de natuur zorgt dat we alles hebben.
En alles, onder andere look. Binnen de lookgroep zitten er heel wat interessante producten voor detox. Hè?
Ja, dus nu de daslook is volop aan het uitkomen. Als je op een beetje beschutte plaats staat, gaat hij zelfs al bloemtoppen hebben. Zowel de bloemetjes zijn eetbaar, de blaren. Ik denk maar niet, een lekker daslooksoepje met wat grijze garnaaltjes of een klein beetje gerookte paling. Ik kan u verzekeren, superlekker. en ondertussen ben je dus je lever aan het ondersteunen. Dus je ziet, je moet niet, ik weet niet hoe ver gaan om ik ga detoxen, ik weet niet welke studies doen. Met gewone voeding kan je lekker detoxen.
Ik ga er nog eentje uitpikken, omdat het bijzonder is, de brandnetel. Jij eet brandnetels en we weten ondertussen allemaal dat brandnetelsoep lekker en gemakkelijk te maken is. Het heeft veel voordelen.
Brandnetel is in feite een superplant. Hè? Dus daar zitten zoveel stofjes in. Gaat ook bloedreinigend zijn. Hè? Dus gaat ook de urinekwaliteit verbeteren. Dus echt zuiveren, dat je de vloeistoffen ook weer zuiveren. Werkt ook op de lever. Maar er zit ook bevat veel calcium. Dus tegen mensen die zeggen, ja, ik begin toch een beetje osteoporose of die dingen te krijgen, dan zeg ik, ja, neem brandnetelsoep, brandnetelstoem, brandnetelpannenkoek, ja, overal wat je maar kan indoen. De thee gaat minder die calcium geven, maar die geeft dan weer die andere stofjes. Maar dat is, en in de praktijk ga ik dan combineren brandnetel met heermoes naar bijvoorbeeld osteoporose. En ik zal dat eerder gebruiken dan echt een calciumproduct. Alhoewel dat die ook goed zijn, hè, maar dat niet afbreken. Maar de natuur weet het altijd veel beter dan wij.
Voilà Dirk, de voorwas en de hoofdwas, eigenlijk haal jij alles uit je tuin. Is er dan eigenlijk nog wel nood aan extra supplementen die worden aangeboden?
Als we een ideale wereld zouden leven, dan zou dat in wezen niet nodig zijn. Ik ga nu heel oncommercieel zijn, bij wijze van spreken. In wezen zou er geen enkel bedrijf in voedingssupplementen mogen bestaan. En toch worden we met een dag belangrijker. Dus daaraan zie je dus hoe het achteruit gaat met onze gemiddelde voeding. Nu, als je echt gezond eet, dan ga je, als je dan supplementen wilt gebruiken, gaat dat maar kortdurend zijn en eventjes.
Ah, wat denk je dan?
Ik heb vroeger met curcuma gewerkt, met Maria Distel, of met de combinatie curcuma met Maria Distel. Dat is zeer goed. Maar ik weer kort door de bocht, met een plantje zeg ik tegen de motor van mijn wagen, allee jong, start eens. Maar als er geen benzine in zit, vertrekt hem niet, hè? Niet. En dat zijn dan weer allemaal die cofactoren die dan, omdat we zo slechte voeding hebben algemeen, tekort aan nutriënten. Hè, een voorbeeld over magnesium. In de industriewortelen zit momenteel 80% minder magnesium ten opzichte van 1982. Ik kan zo een hele tijd doorgaan, dat gaan we nu niet doen. Maar ja, als ik dat niet binnenkrijg, hoe moet die lever doen? Dan mag ik met plantjes zeggen, kom aan jong, maar ik heb geen cofactoren. Dus zelf ga ik met een product werken, Phytodrain. Daar zit artichok in, daar zit Maria Distel in, daar zit Desmodium in, daar zit Lindebaste Roussillon, dat is eerder galwerking, want die vergeten we altijd in een detox. Maar daar zitten ook alle stofjes bij die lever nodig heeft om het te kunnen doen. Dus mijn choline, mijn zwavelhoudende aminozuren, look, hè, daslook, hè, die dingen. Maar look zelf, kunnen het niet genoeg eten. En dan ook de B-vitamines die mijn lever nodig heeft om dat te kunnen doen. En door dat geheel weer te bekijken, is het zelden of nooit dat mijn patiënten ontgiftigingsverschijnselen hebben. Mottig zijn, koppijn hebben, noem het op. Niet, want dan haken ze af. Je moet mensen gemotiveerd houden. Natuurlijk is er een onderscheid. En zoals wij, vrij gezond, als wij een detoxje doen, een maand, een potje, dat gaat mee voor een maand. Maar iemand die een verleden heeft van hepatitis, van beginnende cirrose, of echt een vervette lever, misschien goed om weten, maar de lever heeft 9 maanden nodig om alle cellen 1 keer te vernieuwen. Dus als ik dan al een verrotte lever heb, sorry dat ik het zo zeg, ja, en ik moet die dan herstellen, dan ben ik minimum 9 maanden bezig. Hè? En dan zou ik al geluk moeten hebben dat die eerste nieuwe cel, ja, vernieuwing van die cel, dat dat al direct de perfecte cel zou zijn. Dus in praktijk, bij die mensen, zijn we in het begin serieuze detox aan het doen, hè, iets hoger gedoseerd. Nadien gaan we naar onderhoud, we gaan de lifestyle aanpakken. En dan kunnen die heel mooi herstellen, want de lever is een van de beste regenereerbare organen die we hebben.
Dirk, een laatste vraag om af te sluiten. Veronderstel iemand die gezond is, die gaat detoxen, neemt wat producten, gewoon natuurproducten uit de tuin, eventueel wat aangevuld met supplementen. Hoe lang moet je dat eigenlijk doen voor je wat effect daarvan begint te zien? Ik hoor je daarnet een maandje zeggen.
Als je dus al gezondheid, en als het kan, zoveel mogelijk bio of zelfs permacultuur is nog een stapje beter. Ga je nog meer naar de basisvoeding, dan ontgift je normaal gezien altijd. En als je dan toch zo eens een kuur wilt doen, want ik kom uit de winter, ik heb gefeest en gedaan, dan zeg ik begin 14 dagen met dat berkensap, 7 centiliter per dag. Na een week start je dan met de Phytodrain, eentje. Na een paar dagen ga je naar 2. En dat neem je tot je dat potje leeg is. Dit is 60 capsules gezien. Dus dan weet je ongeveer een maand en het is leeg. Iets langer. heb je natuurlijk die mensen die een verleden hebben van hepatitis, vervette lever, ben je langer bezig. Dan ga ik dus datzelfde starten, maar ik ga naar 3 capsules gedurende 3 maanden. En dan ga ik naar 2 en dan ga ik nog een tijdje naar 1 afbouwen. En, maar dat is, ben je in totaal minstens 9 maanden bezig, hè? Ervan uitgaan dat de mensen ook hun lifestyle aanpassen. En dan durf ik echt zeggen, als lever is een van de meest makkelijk regenereerbare organen. En dan moet je de vraag stellen, 9% van de 8-jarigen zit momenteel al met een non-alcoholic fatty liver disorder, een vervette lever. Dus we zijn ergens niet goed aan het doen, dus die kinderen zouden nu ook al zo'n behandeling met aan moeten doen.
Oké, ik weet wat ons te doen staat. En in elk geval, ja, ik weet ook wat mij te doen staat, want ik ga zo dadelijk eens mijn berkenboom in de tuin gaan bezoeken. Hiermee sluiten we trouwens deze podcast van Be Life Talk af rond vasten en detox. Dank dat je erbij was, je bent weer bijgepraat. Trouwens, mocht u zelf nog vragen hebben rond de producten of meer informatie willen rond detoxen en vasten of voor rond supplementen, wel, bezoek ook eens de website van Be Life. Daar vind je nog altijd meer informatie. Hier sluiten we af. Wie weet, tot de volgende keer.